van deze arena ook op de website gaan zetten. En dat ga ik hopelijk zo snel mogelijk ook doen. Dus het staat binnen deze week hopelijk ook online voor de mensen die er niet bij konden zijn. En dan gaan we nu beginnen met het verhaal. Jullie mogen naar slide 3. Nou, vandaag gaan we het hebben over surveillance. En nou ja, dat is iets waar je ook gewoon op de GGD natuurlijk veel mee te maken hebt. De definitie van surveillance zal jullie ook allemaal bekend zijn. Daar kan ik je heel lang over doen. Maar heel kort samengevat is het doel van surveillance, of de definitie van surveillance, is dat je informatie voor actie hebt. Dus dat je informatie verzamelt over ziektes, over het voorkomen daarvan, aan de hand waarvan je bepaalde acties kan nemen. En ik denk dat met name dat stukje voor actie, dat is heel essentieel. En dat is ook het belangrijkste deel wat mij betreft. Ik ben even benieuwd wie er net nog verscheen. Gezellig. We zijn de... Leuk. Oké. We zijn al begonnen en we zijn nu bij de derde slide. Hebben jullie een luisterknop op de telefoon? Ja, en kun... En ik bedoel, kunnen jullie ook zorgen dat ik jullie niet meer hoor? Als je op... Door op 16 te drukken, kan je dat doen? Ik hoor iets heel hard piepen. Even kijken. Ik hoor iets heel hard piepen en kraken, wat heel hard klinkt. Kan het zijn dat er misschien nog een telefoon even op 16 moet drukken of op de luisterstand kan komen te staan? Ja, is goed. Ik ga wel vast verder, want zij kunnen deze informatie straks ook nog horen. Want ik wilde namelijk even heel kort mee naar het verleden gaan. Want surveillance is natuurlijk niet iets van deze tijd. Het is wel iets wat heel vroeger, wat al ja, eigenlijk in de 13e eeuw al werd gedaan ten tijde van de pest. Anne, ben jij nog aan de telefoon? Even kijken, sorry, ik ga heel even alle GGD'en af om te kijken waar die harde piep vandaan komt. Hart voor Brabant, kunnen jullie wat zeggen zonder iets aan je telefoon te doen? Als ik je niet hoor, dan weet ik dat je op stil staat. Brabant Zuidoost, mag even wat zeggen, hoor ik ook niet. IJsseland mag even wat roepen, hoor ik ook niet. Utrecht mag even wat roepen. Hoor ik ook niet. Twente mag ook even wat roepen. Hoor ik ook niet. Anne, kan jij nog wat roepen? Nee, nou is het weg. Sorry, het is een beetje een technische uitdaging vandaag. Maar ik hoop dat het nu goed komt. Wat ik wilde vertellen over surveillance, dat het al ten tijde van de pest eigenlijk werd opgezet. In die zin dat er schepen die van ver kwamen, die werden ofwel geweerd. En ook de zieken werden in quarantaine gezet. Wat natuurlijk meer een containment maatregel is dan surveillance aan zich. Maar ook het tellen van het aantal doden bijvoorbeeld door de pest werd al in de 17e eeuw gedaan. En dat werd toen gedaan met als doel om dus te kijken hoe de epidemie zich ontwikkelde. Maar de grondlegger van de huidige infectieziekte surveillance zoals we die vandaag kennen is William Farr. Die staat ook afgebeeld op die mooie print. En hij was een medisch statisticus uit de 18e eeuw en maakte gebruik van mortaliteitsdata om infectieziekte-epidemieën te volgen over de tijd. En eigenlijk is dat dus gewoon de eerste persoon die echt op een zeer systematische manier surveillance data analyseerde. En hij was ervan overtuigd dat dus de kennis die hij door dit werk verkreeg essentieel was om infectieziekte-uitbraken te begrijpen en te controleren. Nou, dat vind je ook terug in het doel wat men vandaag voor surveillance voor ogen heeft, namelijk het detecteren en voorspellen van uitbraken, maar ook het monitoren en kunnen evalueren van trends van ziektes, van endemische ziektes. Het evalueren van een interventie, daar kan data voor worden gebruikt. Een schatting maken van de ziektelast in een populatie en ook het inschatten van de toekomstige impact. En het genereren van hypotheses voor het doen van verder onderzoek naar die betreffende ziekte. Nou, dit zijn redenen die jullie allemaal zullen herkennen uit je dagelijks werkveld. En dan gaan we door naar de volgende slide, nummer 4. Ik wil kort iets zeggen over surveillance in Nederland. Waarbij ik de surveillancepyramide die ik in de staat van infectieziekte van 2015 van het RIVM gevonden heb, heel illustratief vind. Omdat je bij het uitvoeren van surveillance altijd heel goed moet bedenken welke populatie je daarmee laat zien. Dus als je het bijvoorbeeld hebt over de surveillance van meldingsplichtige ziektes, kan je alleen maar iets zeggen over het deel van de populatie sowieso met symptomen. Anne, zijn jullie weer terug? Ja, klopt. Oké, want ik hoor echt een hele harde piep. Horen jullie dat ook? Zouden jullie op 16 willen drukken, dat je in elk geval op stil staat? Ja. En als je dan wat wil zeggen, druk je weer op 16, dan kom je weer boven water. Goed, ik ga verder. We zijn bij slide 4 over surveillance in Nederland. En wat ik met de surveillance piramide wilde laten zien is dat je daar heel goed mee in beeld kan brengen op welke laag binnen de blootgestelde populatie, de geïnfecteerde populatie, de symptomatische populatie en vervolgens de mensen die ook daadwerkelijk bij zorgverleners bekendkomen, dus bijvoorbeeld bij de huisarts of in het ziekenhuis. Dat afhankelijk van het type surveillance dat je voert, je natuurlijk op een verschillende laag in de bevolking zit. En dat het heel goed is om je te realiseren waar je precies zit, omdat je vervolgens ook natuurlijk alleen maar iets kan zeggen over wat zich in die laag afspeelt. Dus de meldingsplichtige ziekte, dat zijn mensen die over het algemeen dan wel bij een huisarts, dan wel in het ziekenhuis bekend zijn. Dus ja, je weet dan daardoor dat je niet iets weet over de geïnfecteerde personen in de general of in de algemene bevolking die dus nog niet naar een arts zijn geweest. Even kijken hoor. Waar dit schema heel mooi voor is, is om ook heel goed te bedenken hoe jouw surveillance-systeem kan bijdragen aan het verhogen van de preventie. En bij preventie heb je eigenlijk 3 verschillende types. Dus je hebt primaire preventie, waarbij je het voorkomen van infecties als doel hebt. Dus je kan je voorstellen dat bijvoorbeeld bij programma's die gericht zijn op het voorkomen van HIV-infectie, dus het gebruiken van condooms of het voeren van een veilige bevalling om te voorkomen dat andere mensen ook geïnfecteerd raken, is een voorbeeld van primaire preventie. Secundaire preventie is het voorkomen dat mensen die geïnfecteerd zijn ook daadwerkelijk ziek worden. Dus dan zit je toch weer op een ander. Dan zit je tussen de geïnfecteerde asymptomatische naar de symptomatische. En tertiaire preventie is het voorkomen van complicaties en sterfte. En om weer terug te komen op het geval van HIV en AIDS, zou een secundaire preventiemaatregel zijn dat je dus mensen die HIV geïnfecteerd zijn op tijd detecteert. En dat die mogelijk al antiretrovirale middelen gaan gebruiken om te voorkomen dat ze ziek worden. Dus daarvoor moet je heel goed in kaart hebben hoe groot jouw HIV geïnfecteerde populatie is en in welke risicogroepen of subgroepen van de populatie die mensen zitten en of daar misschien stijgingen of dalingen in zijn. Kan je ook gelijk zien of je primaire en of secundaire preventiemaatregelen misschien moeten worden bijgesteld. En tertiaire preventie zou in het voorbeeld van HIV bijvoorbeeld zijn dat je gaat monitoren hoeveel mensen daadwerkelijk AIDS ontwikkelen en ook sterven. Om dus iets te zeggen over het voorkomen van complicaties binnen de groep die ziek is en de sterfte daaraan. Dus nogmaals, centraal in het doel van surveillance is dat je informatie hebt voor actie. En is het dus ook belangrijk dat iets wat uit jouw surveillance data komt, dat je daar iets mee kan doen. Dan gaan we door naar de volgende slide. Nummer 5, dat gaat over signalen. Nou ja, wat jullie waarschijnlijk allemaal in de praktijk herkennen is dat de meeste signalen op het gebied van infectieziekteuitbraken of toenames in trends zijn toch signalen van een healthcare worker. Dus bijvoorbeeld een verpleegkundige op de GGD die voor de 3e keer in een week een bepaald telefoontje krijgt over een bepaalde ziekte, of een GGD-arts die iets opvalt. Microbiologen of huisartsen, dat kunnen allemaal mensen zijn die een signaal gewoon oppakken. Bijvoorbeeld bij de Q-koorts uitbraak was er natuurlijk destijds een huisarts die opvallend veel pneumonieën zag en dat verdacht vond. En dat gaf toen uiteindelijk het eerste signaal. Als je het hebt over signalen, dan gaat het eigenlijk om dat het een detectie is van clustering van het aantal ziektegevallen in tijd, plaats of persoon. Nou, de clustering in tijd, dat is eigenlijk de makkelijkste om te zien en is ook het meest voor de hand liggend. Die kom je het meeste tegen. Dus dan zie je bijvoorbeeld een verheffing van het aantal meldingen, wat eigenlijk hoger is dan het aantal wat je normaal ziet. En er zijn veel automatische systemen waarbij, dat heb ik ook in dat plaatje rechtsbovenin laten zien. Dan is de groene lijn, even kijken, sorry, de blauwe lijn is de soort van verwachte lijn. De groene lijn zijn het daadwerkelijk aantal meldingen. En dan zie je dat zodra die groene lijn boven de rode lijn uitkomt, dus boven de absolute bovengrens, dan heb je dus te maken met een uitbraak. En dan kan dus een systeem kan echt een signaal geven. En dat is puur op clustering in tijd. Nou, clustering in plaats is natuurlijk ook iets heel relevants. Met name bij ziektes die niet zoveel voorkomen, is het vooral opvallend als er een aantal gevallen in een klein gebied worden ontdekt. Dus dat is bijvoorbeeld bij Legionella het geval wat op veel GGD'en dan ook snel zou opvallen. Dan heb je ook nog de clustering in persoon. En die is eigenlijk vaak het moeilijkste om te ontdekken. Omdat je alleen wanneer je je surveillance data analyseert per subgroep, dus per leeftijdsgroep of per geslacht of per bijvoorbeeld schoolgaand of per subgroep in de bevolking, dan pas kan je zien dat er clustering plaatsvindt in een persoon. En wat natuurlijk ook veel wordt gedaan is dat je kijkt naar verschillende subtypes, dus het serotype van een bepaald pathogeen of het genotype, of dat er tegenwoordig met whole genome sequencing ineens clustering wordt ontdekt. Die zich dus niet laat zien als je alle pathogenen gaat bekijken, maar wel laat zien als je inzoomt op de verschillende subtypen. Dan gaan we door naar de volgende slide. Dat is mijn laatste punt voordat Sandra begint. En dat is een voorbeeld over de clustering in persoon. Waarbij ik dat wil toelichten aan de hand van een Shigella flexneri uitbraak die in Engeland begon. Toen ik in Engeland werkte, was er een signaal, en dat is ongetwijfeld hier ook in Nederland geweest, dat er sprake was van Shigella-transmissie onder MSM in Engeland. Nou, het signaal dat was in 2010, kwam dat op, en daar waren mensen heel druk mee, 2011 nog steeds. En er was aangetoond transmissie van Shigella in de groep MSM, waarbij het zich meer als SOA eigenlijk verspreidde dan via de standaard, hoe noem je dat, VK-orale. Het was, niet alleen een gastro-infectie, maar er zat ook SOA-complexiteit omheen. Maar we waren toen heel erg benieuwd van, hadden we dit eigenlijk al kunnen zien als we naar onze surveillance data kijken? Nou, wat toen bleek, dat in Engeland werd de Shigella-gegevens, die waren allemaal bekend bij het gastrolab op het Nationale Centrum in Colindale in Londen. En daar werden analyses gedaan op serotypen, er werden analyses gedaan op de reis- en niet-reisgerelateerde infecties, maar er is vervolgens nooit echt veel dieper, systematisch dieper op die data ingegaan. Want toen wij werden toen, de groep waarmee ik werkte, die was toen de lead van het wat grotere uitbraakonderzoek. En we kregen toen alle data van 2001 tot dan toe tot onze beschikking. En naarmate wij verder de data gingen opsplitsen, dus het aantal reisgerelateerde infecties gingen eruit, opgesplitst voor mannen en vrouwen en vervolgens ook opgesplitst voor leeftijdsgroep, en dus gekeken naar de periode tot en met 2008 en de periode daarna, kwamen er eigenlijk al gravend achter dat die Shigella-transmissie onder mannen, dat daar al een enorme toename te zien was van het bepaalde subtype in 2009, terwijl pas in 2010 de eerste signalen te zien waren. En ik vond het een heel mooi voorbeeld over dat je surveillance data natuurlijk op allerlei manieren kan gebruiken en dat het heel erg afhangt van de vraag die je hebt, wat je vindt. Dus ergens waar je niet naar zoekt, zie je ook niet. En begrijpelijkerwijs kan je niet alles gaan bestuderen en uitpluizen wat maar mogelijk is, want dat kost ook heel veel tijd. Maar ik vond het mooi dat je dus door surveillance data die er was, toch een antwoord kon geven op de vraag wanneer dit Shigella-verhaal begonnen was. En dat het dus al een jaar eerder was dan wanneer de eerste signalen de kop opstaken. Dus dat wilde ik even kort als een beetje theoretische achtergrond schetsen voor het gebruik van infectieziekte surveillance data in de public health praktijk. Zijn er hier nog vragen over? Ik hoor iets. Heeft iemand een vraag hierover? Nee, is goed. Oké. Okay. Nou, dan gaan we door naar de volgende slide. En dan wil ik heel graag het woord geven aan Sandra van de GGD Hart voor Brabant op slide 7. Sandra, the floor is yours.
Ja, dankjewel. Leuk dat ik dit mag presenteren natuurlijk voor de Tele Arena. Ben ik zo te verstaan voor iedereen?
Ja, heel duidelijk, Sandra.
Oké, mooi. Ja. Deze presentatie heb ik eerder gepresenteerd op de HBZO Scholingsdag van 23 november. Dus misschien voor een aantal mensen is het een bekend verhaal al. Maar nou ja, voor anderen denk ik dat het nog iets nieuws is. En natuurlijk ook ja, voor mijn collega's van GGD West-Brabant en GGD Brabant Zuidoost. Die kennen dit natuurlijk ook omdat ze er zelf ook mee werken. Dus als jullie aanvullingen ergens in het verhaal hebben, dan hoor ik het wel. Nou, dan wil ik graag naar de volgende slide. De achtergrond. Waarom zijn we gestart met HPZO'n dashboard? Nou, eigenlijk is dashboard is ontwikkeld ten tijde van de Olympische Spelen in Londen. Omdat ze toen eigenlijk meer zicht wilden krijgen op nou ja, vooral syndroom-surveillance. Dat ze toch een systeem wilden hebben waarbij alles samenkwam, zeg maar, vanuit verschillende... ja, verschillende centra om te kijken van speelt er iets tijdens de Olympische Spelen. Dat was eigenlijk een soort voorloper van HP Dashboard, wat we uiteindelijk hier dus ook in Nederland ja, nu geïntroduceerd hebben en wat natuurlijk verder aangepast is. We zijn hier in maart 2015 mee gestart met GGD'en in Limburg, Brabant en Zeeland. Dat zijn 6 GGD'en. Ongeveer 4 miljoen inwoners. En nou ja, de achterliggende gedachte was ook dat we ja, dat de GGD'en ook meer wilden gaan samenwerken op verschillende vlakken van publieke gezondheidszorg en waaronder ook de infectieziektebestrijding. En ook als achtergrond ja, dat toch infectieziekten geen regiogrenzen krijgen. Ja, kennen en dat je toch ook wel eens ja, wil kijken wat er net over de grens speelt, omdat het ook van invloed kan zijn op je eigen handelen als eigen GGD. En ja, snelle detectie en adequate bestrijding essentieel is. Nu is het zo dat het pilotproject is gestart in maart 2015 en dat liep dus ook tot maart 2016. Dus dat is inmiddels afgerond, dat hebben we geëvalueerd. En er is een artikel ook geschreven voor het infectieziektebulletin, dus dat zal binnenkort daarin komen. En uiteindelijk hebben we ook besloten met de 6 GGD dat we hier toch mee door willen gaan. Dus sowieso voor de komende 3 jaar hebben we nog steeds dit systeem, omdat het toch, ja, dat we er zeker mogelijkheden in zien om, om er verder mee door te gaan. Dan wil ik naar de volgende slide, de doelen. Nou, het doel was ook uitwisseling van best practice tussen de GGD'en. We hebben een werkgroep opgericht waarbij 2 mensen per GGD deelnemen. En dat werd projectleider was Henriette ter Waarbeek uit GGD Zuid-Limburg. En nou, in die werkgroep hebben we eigenlijk ook gekeken van wat moet er komen in het dashboard, wat is handig. En ja, hebben we ook heel veel dingen besproken. Ook bijvoorbeeld registratie en afhandeling van meldingen. Want ja, het maakt er heel veel uit van wat zet je in HPZON en wat komt er uiteindelijk, wat zie je in het dashboard. Dus dat moet je wel eenduidig doen. Nou ja, en we zijn dus verder gaan kijken naar inderdaad van wat levert dit nou op voor lokale en regionale surveillance en bestrijding. En wat je ook ziet is dat als je surveillance toepast op je eigen GGD-regio, dat de aantal mensen, zeg maar, de populatie onder surveillance, dat die vaak te klein is om echt trends te kunnen zien. Omdat het toch gaat om ja, een aantal personen met een ziekte. En als je kijkt in een bredere regio, dat je gewoon meer aantallen hebt en daar ja, ook meer uit kan halen. Nou, wil ik gaan naar de volgende slide. Nou, dat is eigenlijk alleen maar een titelslide. Maar hoe ziet dashboard eruit en wat kan je ermee? En dan gaan we naar de volgende. Dit is eigenlijk het beeld als je dashboard opent wat je als eerste ziet. Je ziet een soort stoplicht. Waarbij 8 ziektes zijn gekozen. Die, ja, waarbij je snel overzicht hebt van... hoe vaak komt het voor en is dat meer of minder dan de trend van de afgelopen jaren, afgelopen 5 jaar in die periode. En er is in eerste instantie voor deze 8 sites gekozen. En we gaan nu zeg maar in het vervolgproject gaan we kijken van zijn dit goede sites of kunnen we dat nog verder uitbreiden ook bijvoorbeeld met artikel 26 meldingen. Maar voorlopig zijn er deze ziekten die hierin staan. Dat zijn de meldingsplichtige ziekten. Bovenin heb ik rood omcirkeld, kan je dus de cases zien die de laatste 7 dagen zijn ingevoerd. Je kan ook alle situations zien die de laatste 7 dagen zijn ingevoerd en de telefoontjes. Dus daarmee heb je snel een overzicht van wat er speelt bij de verschillende GGD in de regio. Nou, het zijn allemaal geaggregeerde gegevens, dus ja, niet alle informatie staat erin. Het is allemaal geanonimiseerd. Maar je hebt bijvoorbeeld wel...
Ik hoor niks meer.
Oh. Hoor je nog steeds niet?
Ik hoor jou wel heel goed, Sandra.
Ja? Is het verschillend?
Wij horen het ook heel goed. In
GGD Twente hoort niks meer.
Oh, GGD Twente. Wat heb je ergens op gedrukt? Nee. Nou, ga maar even door, Sandra. Ik denk dat zij opnieuw inbelt.
Zijn er tussendoor vragen misschien? Dan kunnen we dat even ook doen. Tot nu toe. Nee, dan ga ik even verder met de slide. Wat ik zei, het zijn geaggregeerde gegevens. We hebben maar beperkte informatie per patiënt beschikbaar. Maar bijvoorbeeld wel geslacht en leeftijd. Dat weten we wel. En ook wie de behandelaar is van de casus. Dus ook als je bijvoorbeeld ziet van hey, die GGD heeft een hepatitis A casus en wij ook meer of zo. Dan kan je dus wel zien wie je moet hebben bij de andere GGD om daar meer informatie bijvoorbeeld voor op te vragen. De gegevens komen hier real-time in. Dus als een verpleegkundige bijvoorbeeld nu een casus invoert, dan kan je dat ook meteen zien in het systeem. En ik denk dat nu even voor deze slide is. Nou, de rood omrand cases entered in the last 7 days. Als we naar de volgende slide gaan, dan zien we een lijst. Van al die cases die dan zijn ingevoerd. Dus dat kan je ook nog selecteren op ziekte en GGD om te kijken van wat er speelt in de andere regio. En dat kan je dus gebruiken om te kijken van hey, speelt iets alleen bij ons of is dat ook breder bij de andere GGD'en. Dan wil ik naar de volgende slide. Daar heb ik Legionella bijvoorbeeld rood omcirkeld. Om te zien hoe je dit dan verder kan bekijken. Er staat bijvoorbeeld dat legionellose meer voorkwam de laatste 24 weken ten opzichte. Als we dan nog een slide verder gaan, dan krijg je bijvoorbeeld een lijn. Zo'n lijntje wat Alma net ook liet zien. En dan zie je dus dat de blauwe lijn is het aantal meldingen. Die er zijn, en dit geldt dan voor alle 60 GGD'en bij elkaar opgeteld. Groen is het gemiddelde lijntje. En dan heb je de upper action limit en de upper warning limit. En je ziet bijvoorbeeld week 25, het was eind juni, dat was na de hele natte periode in Nederland, dat we toen dat we vrij veel meldingen hadden die week. Zo krijg je eigenlijk van deze ziektes kan je heel snel zien van is er iets aan de hand in de regio en moeten we er iets mee. Dus dit is wel handig qua overzicht. Dan wil ik naar de volgende slide gaan. Aan de linkerkant van het veld zeg maar, wat je in beeld krijgt, kan je allerlei opties kiezen. Bovenaan rood omcirkeld zijn bijvoorbeeld de situations in Zuid-Nederland. Maar je ziet bijvoorbeeld ook de cases. Je kan ook contacts bekijken. Dus als je bijvoorbeeld een A-ziekte hebt, kan je alle contacten hier ook makkelijk inzien en opvolgen. En inquiries kan je ook zien. En die andere zaken kom ik zo meteen nog even op terug. Nou, als we dan bijvoorbeeld klikken op Situations uit Nederland, kan je dus ook kiezen op dag van declaratie. Declaration, zoals het hier nu staat, maar dat is een soort eerste ziektedag en of wanneer ze zijn ingevoerd. Nou, dat heb ik hier voor gastroenteritis bijvoorbeeld gedaan en dan ook aangevinkt dat het artikel 26 meldingen zouden zijn. En dan kan je ook nog de periode kiezen. Dus hier heb ik gekozen voor de periode 2014 tot eind 2016. En als we dan kijken op de volgende slide, dan kan je dus een aantal opties heb je dan. En hier heb ik gekozen voor de optie om alle artikel 26 uitbraken in instellingen op een kaart weer te geven. Dus dat, dan kan je ook verschillende periodes kiezen en kan je ook kijken van is clustering in een bepaalde regio. En wat er op deze kaartfunctie ook zit, dat heb ik nu even niet laten zien, maar we hebben bijvoorbeeld ook koeltorens ingevoerd en AZC's. Dus mocht je een bepaalde infectieziekte hebben die je daarnaast zou willen plotten, dan kan dat ook heel makkelijk. En kan je ook kijken naar bepaalde clustering. Dan wil ik nu even naar de volgende slide. En dat zijn eigenlijk de grafieken. En dat is voor gastroenteritis weergegeven in dezelfde periode. Van begin 2014 tot eind 2016. En dan krijg je dus het overzicht van het aantal meldingen per GGD. En je ziet hier ook heel mooi de seizoensclustering er natuurlijk in. Maar zo kan je de GGD eigenlijk ook makkelijk vergelijken met elkaar. Zijn er vragen tot nu toe?
Ja, Sandra, ik heb wel een vraag. Alma hier uit Nijmegen. Ik was benieuwd of je op die kaarten ook de deler kan weergeven. Dus je laat bijvoorbeeld op die kaart zien met die gastro-meldingen of die artikel 26-meldingen. In sommige gebieden zie je dat meer dan andere gebieden. Maar ik kan me voorstellen dat het heel erg de verstedelijking eigenlijk ook volgt. Ofwel waar de meeste instellingen zitten. En ik was benieuwd of er ook een kaartfunctie zit waarbij je bijvoorbeeld al de bevolkingsaantallen of dichtheid ook mee kan nemen.
Nee, die zit er niet op, maar je kan wel bijvoorbeeld alle verpleeg- en verzorgingshuizen plotten.
Oh ja, die staan er ook. Die staan daar dus ook in. Oké, mooi.
Ja, staan er ook in. Ja. Dat zou je wel kunnen doen, maar inderdaad niet met dichtheid qua gebieden. Dat weet je dan vaak zelf al natuurlijk als je meer cases ziet in Eindhoven of Den Bosch, zeg maar, dat daar meer mensen wonen. Maar nee, dat zit op zich niet in, maar dat zou best wel mooi zijn als dat er ook in zou zitten.
Ja, dankjewel, helder.
Ja. Oké, dan gaan we verder naar de volgende slide. Summary report, zoals dat heet. Daarin zijn ook een aantal contexten weergegeven. Dat zijn allemaal contexten die ook in HBZone kunnen worden ingevuld. Nou, dat zijn bijvoorbeeld scholen, instellingen, zorginstellingen, attractieparken en dus ook bijvoorbeeld landen. En de landen heb ik hier bijvoorbeeld aangeklikt. En dan kan je zien welke landen zeg maar, zijn genoemd bij bepaalde telefoontjes die zijn gekomen of meldingsplichtige ziekten die zijn gemeld of situations. En hier zie je dus een overzicht. En als ik naar de volgende slide ga, dan heb ik gekozen voor Indonesië. En dan heb je eigenlijk per land een heel handig overzicht van wat komt daar nou vooral voor? Of wat voor problemen zien we daar nu? En je ziet in Indonesië hebben we vaak te maken met rabies risico cases. Vooral Bali overigens, die daar eigenlijk gemeld worden aan de GGD. En zo kan je dat dus ook doen per school, per ziekenhuis, allerlei attracties. Om ook te zien van, wat zitten daar allemaal voor meldingen aan. Gaan we naar de volgende slide. Dit is nog een overzicht van telefoontjes per onderwerp en per GGD. Dus dan krijg je eigenlijk een vergelijk van die GGD heeft zoveel telefoontjes over een bepaalde ziekte en de andere minder of meer. Dus daar zie je soms wel verschillen in. Dat kan te maken hebben met verschillende oorzaken. Soms is er verschillend beleid op de GGD'en. Bijvoorbeeld telefoontjes over Zika-virus hebben we veel verschillen gezien. Omdat bij sommige GGD'en worden die telefoons eigenlijk vooral opgevolgd door reizigerszorg. En bij andere GGD'en doet de infectieziektebestrijding die telefoontjes zelf afhandelen. Dus ja, daar zie je eigenlijk ook wel verschillen in beleid tussen. En soms ook dat gewoon iets in een regio wel veel meer speelt dan in een andere regio. Nou, dit was eigenlijk een beetje het overzicht van wat mogelijk is met HP Dashboard. Er zijn inderdaad nog veel meer mogelijkheden, want... Ja, oma, wat je ook al liet zien, op persoon kan je ook nog een aantal dingen eruit halen, ook bijvoorbeeld leeftijdsgroepen. Zo zagen we ook laatst dat bijvoorbeeld onze regio veel meer kinkhoestmeldingen had bij kinderen van 0 tot 4 jaar, vergeleken met de rest van de regio. En dat bijvoorbeeld Zuid-Limburg relatief veel kinkhoestmeldingen had bij 65 plus. Dus dat soort dingen kan je hier ook nog uithalen. Maar dat heb ik nu verder niet laten zien. Maar op zich is het een mooi systeem. Maar je moet dus wel regelmatig ook kijken om iets te vinden. De volgende dia is eigenlijk de informatie slide. Waar je meer informatie kan krijgen over HP Zo'n Dashboard. En... het vervolgproject, wat ik al eerder zei, we gaan dus de komende jaren ermee door. En gaan we ook kijken van hoe kunnen we het verder doorontwikkelen. Bijvoorbeeld ook die stoplichtfunctie voor de artikel 26 meldingen te maken. Dat je dat ook beter in beeld krijgt. We zijn ook aan het kijken van, zijn er ook andere GGD'en die bijvoorbeeld willen aansluiten of dit ook willen gaan toepassen. Ze zijn ook bezig met kijken van, kunnen we ook zoiets gebruiken in plaats van Osiris? Of in ieder geval dat de meldingen ook niet meer dubbel ingevoerd hoeven te worden. Kunnen we dat hiervoor gebruiken?
Ja, ik hoor het ook. We hebben een saboteur. Wil iedereen nog even controleren of de telefoon misschien iets aan het doen is? Ja. Misschien hebben we een infiltrant. Dat kan ook. Een spion. Volgens mij is het weg. Ja, je kan weer verder.
Ja, het is weer lekker stil. En het komende jaar gaan we ook in Zuid-Nederland aan de slag met een Interreg-project, samenwerksproject samen met Vlaanderen. En dan gaan we ook kijken van, kunnen we ook casuïstiek delen of kunnen we ook een soort dashboard gebruiken om daar ook samen met België zeg maar meer uit te wisselen. Dus dat zijn eigenlijk dingen waar we ons de komende jaren ook op gaan richten. De volgende slide. Hoe wij het toepassen bij de GGD Hart van Brabant. Eigenlijk, als we bepaalde signalen hebben, kijken we in HP Dashboard om te kijken van speelt het ook in andere regio's. Nou ja, voorbeeld is legionellose. Dat hadden we in juni in één week hadden we in één keer 5 meldingen. En toen dachten we, is dat iets wat alleen bij ons speelt of is dat breder? Dus dan kan je dat heel makkelijk en heel snel heb je dat overzicht. Daarnaast kijken we structureel wekelijks op woensdag en dat bespreken we dan op het casuïstiek overleg van donderdag. Dus het komt echt wekelijks terug ook in onze besprekingen. En per kwartaal maken we een regionaal surveillance overzicht. En dat is eigenlijk nu nog als aanvulling op HP Dashboard, maar het is ook wel de bedoeling dat we dat toch misschien op een of andere manier nog kunnen integreren ook in Dashboard. Dus daar gaan we ook de komende tijd mee aan de slag. Zijn er tussendoor nog vragen op dit moment? Dit was eigenlijk meer het dashboard gedeelte.
Sandra, hier Olga uit Utrecht.
Mm-hmm.
Hey, ik wou vragen of je een voorbeeld had waar jullie een signaal hadden gezien in dashboard waar je dan vervolgens iets anders had gedaan wat je anders misschien gemist zou hebben. Heb je daar een voorbeeld van?
Zal ik even te denken hoor. Dat... Nee, we hebben wel zeg maar gezamenlijk, als iemand zag bijvoorbeeld, het gastroenterietseizoen is weer begonnen, zullen we de zorginstellingen informeren, weet je wel, dat hebben we dan wel gezamenlijk opgepakt. Maar ik zit even te denken, Stijn of Brabant Zuidoost, hebben jullie zo'n voorbeeld?
Nee, vanuit West-Brabant hebben wij dat niet en zijn eigenlijk nog wachtende op dit soort mooie voorbeelden.
Brabant Zuidoost evenmin. Ik heb het idee dat we met name het jaar heel veel nut ervan hebben gehad om de data validiteit te verbeteren, omdat je toch merkt dat het per GGD verschillend geregistreerd wordt. Dus het is wel een enorme impuls geweest om daarin elkaar te vinden om dingen verder af te spreken. En misschien nog even heel in het algemeen over het dashboard. Je kan zeggen de HP-zone is de inputkant en het dashboard is een methode om er dingen uit te halen. En er wordt inderdaad nu ook gekeken landelijk op RIVM-niveau of een dashboardfunctie een mogelijkheid is om het RIVM mee te laten kijken of het een koppeling OSIRIS kan ondersteunen. En de monitoring van aanzieten, of daar ook de dashboard de methode zou kunnen zijn van gegevens die je als individuele GGD over contact invoert, dat je die zichtbaar maakt in een dashboard, zodat je meteen een landelijk overzicht hebt van de stand van zaken.
Ja, dankjewel voor de aanvullingen. Nog andere vragen op dit moment? Nee, dan ga ik even verder naar de regionale surveillance. Dat is de volgende slide. Wat ik daar eigenlijk nog doe als stapje verder op dashboard is de incidenties berekenen. Dus kijken naar het aantal nieuwe ziektegevallen delen door de totale populatie. En afhankelijk van wat er speelt kan je verschillende dingen bekijken, zoals inderdaad tijd, plaats en persoon, waar Alma ook al eerder iets over zei. En wat Rodat net ook al aangaf, inderdaad die datakwaliteit. Dat is iets waar we echt ook wel tegenaan zijn gelopen en wat ook wel veel verbeterd is om het op dezelfde manier allemaal in te voeren, de gegevens. Ga ik naar de volgende, de methode. Vanuit dashboard kan je ook heel makkelijk Excel-bestanden exporteren. En gewoon hele overzichten die je wil. En dan gebruik ik zelf vooral nog gewoon Excel-bestanden ook. Een soort incidentiebestand waar ik dan de gegevens in plak van het aantal ziektegevallen bijvoorbeeld per maand. Over de verschillende jaren heen. En dan krijg je, en dat bereken ik dan zeg maar de verschillende incidenties per GGD uit. En dan kan je dat vergelijken met elkaar. En zo nodig bij specifieke vragen kan ik nog aanvullende analyses doen. En bijvoorbeeld ook trendanalyses, dat is nog wel iets voor de toekomst wat we ook verder misschien zouden willen doen. Om te kijken van neemt iets nu echt significant toe of niet. En kan je daar ook misschien een soort voorspelling in doen, maar dat blijft altijd lastig nog als je kijkt naar de betrouwbaarheid daarvan. Dan ga ik naar de volgende slide. Dat zijn de meldingsplichtige ziekten. In de eerste tabel zie je eigenlijk een overzicht van het tweede kwartaal van 2016. Dat zijn de aantallen per verschillende GGD. En aantallen van zebra, lim totaal. En daarnaast de incidenties per GGD. En die kan je natuurlijk heel goed met elkaar vergelijken. En daarnaast vraag ik ook altijd de gegevens uit OSIRIS op van bij de afdeling epidemiologie van het RIVM. Zodat we die ook kunnen vergelijken met onze eigen cijfers. En daarnaast nog het overzicht van het jaar ervoor om te kijken van scheelt dat of niet. Ik bereken meestal de incidentie per 1 miljoen inwoners, omdat je anders allemaal in comma's decimalen uitkomt. Dus vandaar dat we voor 1 miljoen inwoners hebben gekozen. Nou, wat je bijvoorbeeld hieronder ziet, het is nogal een gekleurde lijst geworden in de grafiek. Maar dat zijn dus per GGD de incidentielijnen en zebralim totaal. Dus daar zie je ook wel bijvoorbeeld voor legen en lozen echt duidelijk de seizoensinvloeden. Dat het vooral in de vakantietijd meer meldingen zijn. Maar tussendoor ook bijvoorbeeld begin 2016 hebben we vrij veel meldingen gehad. Als je het vergelijkt met de jaren ervoor. Dan wil ik naar de volgende slide. Dat zijn de situations. Er zijn een aantal weergegeven, bijvoorbeeld huiduitslag exantheem. Daar zie je ook een aantal uitschieters eruit en ook wel verschillen tussen de GGD'en. En deze overzichten die stuur ik altijd naar de GGD'en toe en de GGD'en kijken daar dan ook zelf naar. Om te kijken van hey, waar komt dat door en dat ligt dan ook bij de GGD zelf om daar verder actie op te ondernemen. Nou, en als je bijvoorbeeld ziet dat van de huiduitslag exantheem een groot gedeelte wordt veroorzaakt ook door enterovirus. Dus daar zie je eigenlijk ook wel een beetje dezelfde trends in. Dan de telefoontjes. Zie je eigenlijk ook de aantallen telefoontjes. En wat hier wel opvallend is dat eigenlijk Hart voor Brabant dat altijd qua incidentie de meeste telefoontjes van de regio. Maar wij registreerden dus ook anders dan de andere GGD. En dat is hierin heel duidelijk te zien, want we hebben begin 2016 ons beleid aangepast. En dan zie je dat we helemaal terugvallen eigenlijk tussen de rest van de GGD'en in. Dat is omdat we eerst dus ook als een ander team was bijvoorbeeld. En ook als er een telefoontje ging over een kinkhoestmelding, dan maakten we eerst een telefoontje aan en dan pas een casus. Dus dat hebben we aangepast. Het was eigenlijk meer om ook in kaart te brengen van hoeveel telefoontjes krijgen we überhaupt. Maar nu we hoeven ook niet te registreren om te registreren. Dus dat hebben we aangepast. En nu zie je dat het eigenlijk veel dichter naar elkaar toe trekt. Ook omdat je toch dezelfde manier van registratie gaat aanhouden. Nou, en daaronder heb ik nog eentje weergegeven. Dat zijn telefoontjes over MRSA en BRMO. Nou, daar zie je gewoon een aantal uitbraken die zijn geweest ook. Die zie je eigenlijk hier in terugkomen. Nou, dit zijn eigenlijk maar een paar voorbeelden. En zo kijken we eigenlijk bij wat actueel is en wat veel voorkomt. Om daarin de verschillen te zien. Maar ook hierbij geldt van waar je naar kijkt zie je en waar je niet naar kijkt dat zie je wat lastiger. We moeten echt helemaal induiken. Nou, dan wil ik naar de volgende slide gaan en dat is eigenlijk de conclusie. Waar liepen we tegenaan de afgelopen tijd? Nou ja, in ieder geval wat ik al zei, de verschillende werkwijzen van de invoer gegevens. Missende gegevens die juist in het dashboard wel naar voren komen en als ze item erin staan. En misschien staan ze wel in HBZO bijvoorbeeld bij Diagnostic Notes of in een event, maar dan komt het niet in het dashboard. Dus daar moet je ook een werkwijze zeg maar voor vinden om dat ook allemaal in te vullen. Welke cases neem je mee? Ook daar, sommige GGD hadden daar ook andere definities voor. Kijk je alleen naar definitieve cases of ook de gefiateerde en andere en de confirmed, possible, probable. Dus daar hebben we allemaal eigenlijk afspraken over gemaakt. En waar we ook nog steeds tegenaan lopen is dat de cijfers uit Osiris vier wekelijkse cijfers zijn. En dat ze geen overzicht kunnen geven van de cijfers per maand. Dus dat de perioden ook niet helemaal gelijk zijn met de met de periode waar wij dus naar kijken. Wat levert het uiteindelijk op? De vergelijking van je eigen regio met de buurtregio's. Inzicht verspreiding in de grensregio's. Ook basis voor gezamenlijke preventieactiviteiten. Verhogen van de kwaliteit en onderzoeksvragen en projectideeën. En dat is ook nog iets wat we ook verder moeten gaan uitwerken de komende tijd. Want ja, er is gewoon nog veel meer uit te halen, denk ik. Alleen dat, ja, dan moeten we verder ook nog gaan onderzoeken en kijken van wat voor onderzoeksvragen we daaruit kunnen halen. Nou ja, en kortom, information for action. De volgende slide is eigenlijk dan de projectgroep die er allemaal bij betrokken zijn geweest. Want we hebben dit natuurlijk met z'n allen gedaan. Dus dat was eigenlijk het verhaal. Ik weet niet of dat er nog vragen zijn.
Dankjewel Sandra. Ik vond het een super duidelijk verhaal en heel erg interessant. Ik zal zo even één voor één alle GGD'en afgaan om even te kijken of er nog vragen of opmerkingen zijn. Maar ik denk wat ik er ook een beetje uit haal is dat je dus door HPZO een dashboard eigenlijk ook heel makkelijk toegang hebt tot je eigen data. En dat het een tool is waarmee je dus als het ware de feeling met je eigen regio en ook de handigheid met je data heel erg vergroot. En jij zei dat volgens mij ook al bij je conclusies, maar dat lijkt me dat het dus ook een stukje capaciteitsopbouw als preparedness voor eventuele grote incidenten. Dat je dus al zo handig bent met je eigen data, dat je dus gewoon, ja, dat het heel veel bijeffecten heeft. Dus ik vond de vraag van Olga heel terecht van, kan je een voorbeeld geven van iets heel concreets wat je eraan hebt gehad en dat het misschien lastig is, maar dat er dus heel veel andere dingen zijn die ook ontzettend nuttig zijn en hele mooie benefits dus eigenlijk zijn om op zo'n manier met je data om te gaan. Ik had zelf nog een vraag waarbij ik me kon voorstellen, jullie hebben dit met Zeeland, Brabant en Limburg gedaan. Maar iedereen grenst natuurlijk aan andere GGD'en. En bijvoorbeeld, er zit ook een grens met Midden-Nederland. En zou je je kunnen voorstellen dat je misschien het liefst als GGD inzicht wil hebben in alle GGD'en om jou heen. En dat iedereen op die manier een eigen kring van toegang zou willen hebben. Want jullie zitten, ik weet even de kaart niet helemaal uit mijn hoofd, maar bijvoorbeeld zijn GGD'en die grenzen aan bijvoorbeeld Gelderland-Zuid. Dus dan wil je eigenlijk ook in elkaars gegevens kunnen kijken. Weet je of daar initiatieven voor zijn?
Misschien kan Ronald daar iets over zeggen, of niet, Ronald?
Ja, dat kan ik. Het is nu nog allemaal dit soort bijeenkomsten om de buren en andere gebruikers in het land te informeren en er warm voor te krijgen. Er zijn ook al wat reacties uit sommige nu nog niet dashboard aangesloten GGD'en om aan te sluiten. Uiteraard heb je dan altijd te maken met een financieel aspect. Dus dat moet wel bekeken worden wat het mag en moet kosten. Overigens is het denk ik op zich zo dat ook als je geen dashboard hebt, het zo zou kunnen zijn dat de GGD wel toestemming geeft aan GGD'en die het dashboard wel hebben om de data van die andere GGD zichtbaar te krijgen. Dat is natuurlijk een kwestie van autoriseren. We hebben het nu gewoon zo gedaan. Alle GGD'en die meedoen, die kunnen ook elkaars data zien. Maar technisch zou het zo kunnen zijn dat je zegt, ik heb nu geen behoefte om aan te sluiten, maar ik heb er geen probleem mee dat anderen mijn gegevens kunnen betrekken in het dashboard. Daar hebben we het helemaal nog niet uitgebreid over gehad, maar dat zou wel kunnen. Ja, dat was het.
Dankjewel Sandra en ook Ronald. Ik denk dat ik nu even alle GGD'en afga, want het is, nou ja, we hebben nog 10 minuten, maar zijn er vragen of opmerkingen vanuit de GGD Gelderland-Zuid? En mijn vraag is dan ook gelijk, zou je iets kunnen toelichten over hoe jullie GGD erin staat? Ben je meer een believer en wil je dit ook gaan doen? Of ben je meer een slow adapter en denk je, laat de anderen het allemaal maar uitzoeken en dan haken wij over een paar jaar wel aan? Gelderland-Zuid.
Gelijk een gewetensvraag, of we nou believer zijn of niet. Kunnen jullie me horen trouwens?
Ja, we kunnen je horen.
Nou ja, wij werken nu vanuit onze regio in ieder geval samen. Dus vanuit de regio's, zeg maar regio Oost. Wel met het idee om in ieder geval allemaal gelijk te registreren. Dus dat we daarin wel vergelijkbare cijfers eruit krijgen. Maar vooralsnog zie ik ons niet zo snel nog dashboard aanschaffen. Maar goed, dat zou wellicht kunnen in de toekomst.
Even kijken. GGD Brabant, Zuid-Overijssel. Ik begin even bij een andere. GGD IJsseland, zouden jullie hier iets over willen zeggen? Of hebben jullie nog vragen?
niet. En net als wat Anna zei van Nijmegen, maar wij wachten ook af. Wij doen nog steeds ook samen die registratieprogramma ook op orde te krijgen. En wij zijn net een jaartje bezig met HP Zo. De volgende stap die komt nog wel.
Ja, dankjewel. Even kijken, GGD Regio Utrecht. Hebben jullie iets te vragen of toe te voegen?
Ja, mijn collega Helien wilde wat vragen.
Hoi, dit is Helien uit Utrecht. Ja, mooie presentatie. Zo te zien levert het heel veel informatie en gegevens op. Waar ik wel benieuwd naar ben, hoe zien jullie de samenhang met landelijke surveillance die er op dit moment is? Dus zie je ook een functie zo'n dashboard om de landelijke surveillance te gaan doen? En nog een tweede vraag, wat voor andere toepassingen zie je nog voor wat je ermee zou kunnen als GGD?
Ik denk op zich wel van toegevoegde waarde dat RIVM niet heel specifiek kijkt naar de verschillen tussen de GGD'en. En daar kijken wij natuurlijk wel veel meer naar. En waar komen die verschillen dus door? Is dat door verschil in populatieopbouw of is dat ze de huisartsen beter geïnformeerd hebben over bepaalde ziekten, dat ze testen bijvoorbeeld? Of is er echt iets aan de hand? Is daar echt een uitbraak? Dus daar kijk ik wel specifiek naar. Dus dat is toegevoegde waarde daarvoor. En ik denk zeker dat je ook op een gegeven moment wel de informatie voor met een specifieke ziekte uit een soort dashboard zou kunnen halen. Dat het ook geanonimiseerd naar het RIVM zou kunnen. Alleen, dat is best wel een heel traject. Dat er ook in HPZON andere gegevens geregistreerd worden dan in de Osiris. En dat komt niet één op één overeen. Dus daar... wat Ronald net ook al aangaf, dat is nog best een heel traject om dat verder uit te zoeken en toepasbaar te maken. Is dat voldoende antwoord?
Helder. Dankjewel.
Ik weet niet of Marion Veendijk nog aan de lijn is en of dat er misschien uit Twente nog een vraag of een opmerking is. Marion, ben je er nog? Ik hoor niks. Even kijken. Vanuit Brabant Zuidoost heeft Ronald natuurlijk al het nodige toegelicht. Maar ik wilde vragen of jullie ook nog andere vragen of opmerkingen hebben. Brabant Zuidoost.
Van ons uit geen andere vragen meer.
Oké, dankjewel. Sandra, je zit daar natuurlijk ook niet alleen. Ik was benieuwd of er van jullie nog andere vragen of opmerkingen zijn of van jouw collega's.
Nee, ik heb geen vragen meer.
Oké, dankjewel. Oh, sorry.
we hebben het ook al regelmatig besproken in ons team natuurlijk. Dus dat verder geen aanvullende vragen.
Nee, mooi. Dan wil ik nog als laatste opmerkingen over maken dat ik het een heel mooi voorbeeld vind waarin je dus als GGD je aan data sharing of het delen van je data doet. En het is natuurlijk gewoon een hot topic, ook op internationaal gebied. Ik was vorige week op de ESCATE, op het congres van ECDC in Stockholm, onder andere met Stijn ook en met Daphne. En daar werd ook gewoon heel veel gesproken over data sharing en over de voorwaarden waarin je dat nou moet doen en hoe het zit met anonimiteit en met toegang. En het is gewoon een heel belangrijk en een goed topic waar heel veel moois uit gehaald kan worden. En ik vind de voorbeelden die jij gaf, Sandra, vond ik heel illustratief. En ik ben blij dat je dit met onze Amfi-groep wilde delen. Dan wil ik jullie vragen om nog naar de laatste slide te gaan, waarin ik wil aankondigen dat ik al twee data heb geprikt voor de Telearena voor volgend jaar, dus op 7 maart en op 1 juni. En ik wil vast aankondigen dat we op 19 januari een live arena gaan organiseren hier in Nijmegen. En daar wordt dan ook gevierd dat Amfi-infectieziekte 10 jaar bestaat. Dus het wordt een hele leuke feestelijke middag. Er volgt natuurlijk nog een officiële uitnodiging, maar de arena zal worden georganiseerd op de medische faculteit hier in Nijmegen. Er wordt accreditatie aangevraagd voor artsen. Dat is ook belangrijk, denk ik, voor sommigen om nog liever naar ons toe te komen. En het programma dat is bijna rond en dat wordt ook binnenkort rondgestuurd. Verder wil ik jullie nog zeggen dat je altijd verzoeknummers mag indienen voor de Tele Arena. En mijn ideeën zijn voor volgend jaar om in elk geval weer één sessie te besteden aan projectpresentaties. Waarbij ik heel erg zit te denken aan de hepatitis B-C heropsporing, om dat te gaan bespreken. En ook een epidemiologisch of meer onderzoeksmethodologisch thema weer gaan gebruiken. Maar de ideeën zijn nog open. Dus als je hier invloed op wil uitoefenen, dan kan je mij het beste even mailen. Dan wil ik jullie hartelijk bedanken voor jullie aanwezigheid. Ik wil vooral Sandra ook even bedanken voor de presentatie. Dus iedereen mag op zijn eigen GGD even heel hard klappen en roepen. Misschien horen we het, misschien niet. Hier wordt er wel even heel hard geklapt. En bedankt voor jullie aanwezigheid. En dan sluit ik bij deze de laatste Tele Arena van 2016 af. Bedankt voor jullie input. Doei!